Pensioen, driedaagse!
Een nieuwe baan, trouwen, een kind krijgen. Wat je ook meemaakt, check nu, heel eenvoudig, op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioendriedaagse, van 2 tot en met 4 november. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Hypocrisie wordt met een K geschreven voortaan, de K van Jesse Klaver. Als er één iemand eigenhandig het klimaatbeleid kon gaan bepalen voor de komende jaren, dan was het Jesse Klaver met zijn GroenLinks, die aan de onderhandelingstafel hadden kunnen plaatsnemen. Dat is de realiteit.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Ja, politiek commentator Wouter de Winter, daar zijn we weer op deze vrijdag. We gaan het hebben over de formatie. Ja, ik steven naar je te kijken. Hoe is je stemming vandaag?
Depressief.
Ja, nou inderdaad ja. Dat had ik natuurlijk al een beetje in de gaten. Waarom? Vertel, Wouter. Deel het de luisteraars
nou,
mee.
Het wordt natuurlijk allemaal. Het wordt natuurlijk een verschrikkelijke winter. Dat wordt het natuurlijk. En je ziet het nu alweer helemaal van de rails lopen in Den Haag. En je ziet hoe iedereen weer niks durft en bang is. En naar elkaar kijkt. En naar het OMT en naar het kabinet. En vooral zelf geen stelling durft te nemen. Met uitzonderingen overigens daar gelaten door een paar. Maar het wordt weer een tijd van hele vervelende mededelingen en moeilijke beslissingen. De vraag is in hoeverre mensen bereid zijn om die te nemen. Of dat ze te bang zijn dat ze daarmee in ieder geval een deel van de bevolking tegen het hoofd stoten. Of misschien wel de hele bevolking. Dus en dan denk ik dan herhaalt de geschiedenis zich een beetje. En ondertussen allerlei experts die allemaal in boeken en evaluatieoptredens vertellen wat er allemaal is misgegaan. Dat ik denk, dat zal het draagvlak niet heel erg doen toenemen als je aan de vooravond staat van een nieuwe reeks verschrikkelijkheden.
Ja, want heb jij het boek van Diederik Gommers al op je shortlist staan voor Sinterklaas?
Zeker niet.
Nee, daar verbaas jij je wel over dat iedereen over elkaar heen buitelt om al met evaluaties, meningen, et cetera te komen.
Het is allemaal heel ontijdig en dat geeft ook maar weer aan hoe zelfs die mensen kennelijk dachten dat het nu wel voorbij zou zijn. Want anders zou je toch zeggen dat je zou zeggen eerst maar eens even afwachten tot het... Tot het echt voorbij is, voordat je de boel gaat evalueren en in boeken nog eens gaat terugblikken over wat er bij het urinoir is gebeurd in het katshuis. Zoals we gisteren donderdag Diederik Gommers hoorden vertellen bij Jinek.
Voor de luisteraars die dat gemist hebben, wat was daar in het urinoir gebeurd?
Ja, dat hij daar met Wouter Koolmees kennelijk stond te plassen. En dat Wouter Koolmees iets had gezegd over hoe ze maar met Mark Rutte moesten omgaan. En echt best wel dat je denkt, het is natuurlijk, ik denk ook, grappig, leuk, katshuis. Maar het geeft ook wel aan hoe Gommers op geen enkele manier kennelijk zich beperkt voelt om uit schoot te klappen over zaken, hoe ze zijn gegaan. En dat mag natuurlijk, hè, want hij is niet gekozen en hij mag doen wat hij wil wat dat betreft. Alleen of het veel gaat helpen met het toch managen van deze hernieuwde oplevende crisis is een tweede. Er is overigens wel één goed nieuwtje, namelijk dat hij aangaf dat hij in februari kennelijk het stokje overdraagt. Dus dan zou hij dan ook van de televisie verdwijnen. Was min of meer de belofte die gisteren gedaan werd. Maar ik moet het nog zien. Want als er één ding is wat we weten over media, is dat als mensen niet meer zelf verantwoordelijk zijn, dat ze altijd nog welkom zijn om er nog eens een licht op te laten schijnen. Nog even los van zijn expertise, want hij heeft onmiskenbaar natuurlijk over IC-capaciteit echt wel verstand. En daar is hij ook een autoriteit. Alleen je ziet dat toch de schijnwerper maar moeilijk te missen valt.
Ja, ik zit erover te denken. We gaan het straks overigens dus hebben over de formatie en over het klimaat. Dat is natuurlijk ook een discussie die heel erg speelt. Maar laten we inderdaad eerst even corona erbij pakken. Want het was een veel bewogen week. Eigenlijk vooruit werd gelopen op eventuele maatregelen die daar genomen zullen moeten gaan worden. Aanstaande dinsdag bij de persconferentie om de oplopende cijfers weer enigszins te beteugelen. Nou, kunnen we er misschien goed ingaan met wat er gebeurde de dag nadat Hugo de Jonge, jij had het ook geschreven in jouw column natuurlijk, dat maatregelen ten aanzien van niet gevaccineerden wel degelijk een optie zijn. Hugo de Jonge had het ook maandag uitgesproken. Ik was zelf dinsdag in de Tweede Kamer. En daar werd toch wel heel emotioneel op gereageerd. Bijvoorbeeld door Van der Staaij van de SGP.
Ik merk in zijn algemeenheid dat het als een, ook in mijn achterban, dat het als heel naar wordt ervaren hoe ongevaccineerden worden weggezet. Dat het gevoel geeft, ook een minister De Jonge die dan ook komt vertellen op in ziekenhuizen van u neemt eigenlijk zo'n beetje onterecht hier een plaats in. Dat kennen wij niet in onze geschiedenis, dat mensen zo bejegend worden. Dat ondergraaft ook de solidariteit in de zorg.
Nou, hij doet het natuurlijk vanuit het oogpunt, vanuit zijn positie, om mensen zich te laten vaccineren, om een schild te vormen tegen dat virus.
Ja, ik snap het wat de achtergrond daarvan is. Maar aan de andere kant zeg ik dan toch, dan is dat onzorgvuldig en ineffectief om het op zo'n manier te doen.
Ja, hij haalt uit naar Hugo de Jonge. Wat je heel erg merkte ook is ja, de discussie over moeten ongevaccineerden anders worden benaderd. Dat echt een stortvloed aan emoties teweeg brengt in Den Haag.
Ja, en het viel mij ook vooral op de manier waarop de toonhoogte, de klankkleur van Kees van der Staaij klinkt. Opgewonden,
ja.
kort van stof afgemeten.
Ja.
Of eigenlijk niet kort van stof, maar vooral afgemeten. Beetje bits. Ik liep toevallig langs jouw interview, maar ook dat van anderen toen die dinsdag aan het geven was. En dacht ik, oh, die voelt de bui al hangen. Dat was een beetje mijn conclusie. Maar wat je ziet gebeuren, is dat er inderdaad aan het begin van de week een aantal opties op tafel lag die zich vooral richten op mensen die niet gevaccineerd zijn. Je moet natuurlijk ook heel erg goed opletten of je, dat zei Hugo de Jonge trouwens ook, of je het hebt over maatregelen tegen niet gevaccineerden. Dat klinkt vrij vijandig. En Hugo de Jonge probeerde dat om te buien. Die zeggen het zijn maatregelen voor ongevaccineerden. En dat is in feite natuurlijk ook wel waar. Want het gaat om te zorgen dat die mensen niet besmet raken en elkaar besmetten. Omdat er een bepaalde vorm van weerbaarheid is opgebouwd door mensen die wel gevaccineerd zijn. Dus daar heeft de jongen op zich natuurlijk wel gelijk in. Alleen kan je dat in deze heksenketel die het alweer is geworden, de discussie over de komende maatregelen, heb je de controle op de zorgvuldige woordkeuze eigenlijk al niet meer. En dat leidt alleen maar weer tot boosheid. En het woord tweedeling is natuurlijk sowieso een vies woord in Den Haag. Want welke politicus wil dat nou? Maar goed, we steven natuurlijk nu wel op een situatie waarin een heleboel mensen die maatregelen helemaal niet nodig hebben, ze wel aan moeten conformeren. Waarvan ik me afvraag of het veel zo naar de dijk gaat zetten. Want het feit dat jij en ik straks met een mondkapje een pak melk in de supermarkt uit de schappen moeten halen terwijl we een mondkapje dragen, zal niet helpen om te zorgen dat de IC-capaciteit in het VU enigszins op orde blijft. Dus het hele land krijgt straks te maken met maatregelen waarvan je afvraagt of dat veel zoden aan de dijk zet. En wat dan vervolgens de tweede stap is, namelijk als het niet werkt, wat gaan we dan doen? Hmm. En dan vermoed ik, zit er weinig anders op dan weer terug te grijpen op beperkende maatregelen, inderdaad, waar mensen samenkomen, scholen, cafés, restaurants, bioscopen, treinen, thuiswerken, noem maar op. Straks misschien ook met de kerst, wie weet. Maar wat je aan het begin van de week zag gebeuren is dat dus aandacht werd gevraagd voor de mogelijkheid dat er misschien specifieke maatregelen genomen moesten worden. Nou, eentje die al gelijk uit het raam ging was een selectie in de ziekenhuizen. Dat wil het kabinet ook niet. Hè? Dat je onderscheid gaat maken tussen mensen die corona hebben opgelopen en mensen die een kankeroperatie of wat dan ook. Omdat dat onrechtvaardig is. Want mensen zijn ziek en mensen moeten geholpen worden. En je merkt al heel vroeg in het stadium dat ook het kabinet dat niet ziet zitten. Immers, er liggen ook gedoende mensen in het ziekenhuis die vanwege een andere ongezonde levensstijl daar terecht zijn gekomen. En het zou raar zijn als mensen die hun hele leven gerookt hebben dan dat je dat dan negeert. Dat is ook ongezond leven. Net als mensen die vatbaarder blijken voor corona. Namelijk mensen met veel overgewicht en ongezond leven. Ook op de IC terechtgekomen. Dus dat ging eigenlijk al aan het begin van de week het raam uit. Toen was er nog de mogelijkheid dat je via de 2G-benadering wellicht onderscheid kon maken. Dus mensen moeten of genezen of gevaccineerd zijn. Willen ze bijvoorbeeld naar het restaurant kunnen of het café.
Doen ze in Duitsland volgens mij onder andere, Oostenrijk naar ik meen.
Ja, precies. En op die manier dan probeert het risico te beperken dat mensen die wellicht het virus aan anderen kunnen overdragen. En aan anderen is dus aan mensen die vatbaarder zijn omdat ze niet gevaccineerd zijn. Probeer dat dan te beperken. Maar ja, dat leidt dus op selectie aan de poort voor dingen die niet met ziekenhuis te maken hebben. Maar dat ligt dus al heel gevoelig. En je zag dat hoorde ik gisteren ook, langzamerhand ook uit beeld komt. Ja. Nou, dan is het enige wat nog over is dat je probeert die coronapas uit te breiden. Naar bijvoorbeeld het, werkgevers die dan de mogelijkheid krijgen om dat van hun medewerkers te vragen. Maar voordat je dat voor elkaar hebt, ben je ook weer weken verder. Kortom, dan zit er weinig anders op dan weer naar de generieke gereedschapskist te grijpen. En dat betekent mondkapjes, afstand houden, wellicht een verscherpt advies om thuis te blijven. En dat betekent, en daar hoor je heel weinig over momenteel, eigenlijk de golf van effecten die dat tot gevolg heeft. Hè? Dus dat betekent dat BOA's weer op straat moeten gaan controleren of mensen wel voldoende afstand houden. Dat mensen in de supermarkt moeten jou weer vertellen dat je een mondkapje op moet. Kortom, die capaciteit en de handhaving wordt weer bij allerlei mensen gelegd die eigenlijk daar helemaal niet voor bedoeld zijn.
Maar
omdat alle andere maatregelen in Den Haag te eng worden gevoerd.
Ja, overigens over die generieke maatregelen, is dat dan ook echt de bedoeling dat dat landelijk wordt uitgerold? Of ga je dat gericht doen doordat bijvoorbeeld in de grote steden waar minder mensen gevaccineerd zijn of dan de Bijbelbelt toch, dat je het daar invoert?
Ja, dat leek zo mooi, hè? Dat je het lokaal moest aanvliegen. Dat hoorde ik Ernst Kuipers ook zeggen van de week op televisie. Alleen, men heeft natuurlijk wel eens dat geprobeerd. Hè? In de coronacrisis is vaker gedacht van oké, als we het in bepaalde gemeenten wel doen, dan hoeft het in de rest van Nederland niet. Nou, dan hoorde je veel weerstand. Bijvoorbeeld in Zaanstad ging iedereen naar Zaanstad trekken, omdat daar de regels soepeler waren. Ja. Nou, je merkte dat dat niet heel erg ging werken. Ik heb zelf nog een keer naast de burgemeester van Eindhoven gezeten, die het ook allemaal ingewikkeld vond om mensen in zijn stad aan te geven dat ze in de supermarkt mondkapjes moesten dragen, terwijl ze dat een paar kilometer verderop in een andere gemeente niet hoefden. En hij had het letterlijk over marsorders uit Den Haag die hij wilde. Dus dan wordt het ook door het lokale gezag weer naar Den Haag gekeken. Ja. Omdat men ziet dat de handhavingscapaciteit en ook het gezag wat dan vanuit gemeente kennelijk aan de bevolking moet worden opgedrongen, ook niet werkt. Nee. Dus je bent eigenlijk weer, en dat is denk ik exemplarisch voor de situatie nu en de manier waarop Den Haag met dit probleem omgaat. Dingen worden, je ziet een herhaling van zetten. Dit hebben wij allemaal al een keer voorbij zien komen.
Groundhog Day.
En dat is best wel raar eigenlijk. Ja, maar een maand geleden er nog versoepelingen waren en de bevolking de afgelopen maanden is getrakteerd op Postbus 51 spotjes met de mededeling: als je gevaccineerd weet, dan krijg je je vrijheid weer terug. Ja. Daar blijkt dus niets van waar.
Ik kan me nog een gesprek herinneren voor het herfstreces met demissionair premier Mark Rutte over die coronapas. Toen vroeg ik, ja, wanneer gaat die daarna af? Kunt u dat toezeggen? Nou, zo snel als kan. Hè? We wilden er geen datum over doen, maar nu gaan we eigenlijk de andere kant op met z'n allen. Dat is wel heel wrang inderdaad. Als we het hebben over dat specifieke maatregelen tegen of steun voor ongevaccineerd is, moet je het ziet, viel mij ook dinsdag op dat eigenlijk alleen Pater Notte van D66 zich echt wel durfde uit te spreken om gericht maatregelen te nemen. Hij schetste ook scenario van ja, als het enige alternatief is dat de discotheek dicht moet, dan maar deze maatregel. Ja. Maar opvallend is dat ook vanuit de VVD, vanuit CDA, ChristenUnie misschien wat logischer, maar dat je daar, dat ze niet echt op de voorgrond treden om die maatregelen te onderschrijven.
Mensen verschuilen zich in de eerste plaats achter het OMT. Want je zal maar iets voorstellen wat bijvoorbeeld het OMT niet voorstelt. Dan lijkt het alsof jij bezig bent om de rechten van in ieder geval een deel van de bevolking aan te pakken. Dus men stelt zich terughoudend op, wat ik wel begrijp. Vanuit de VVD, ook wel vanuit CDA, natuurlijk de partij van de minister De Jonge, D66. En zelfs de ChristenUnie wel bereid zijn om te doen wat nodig is. Mm-hmm. Alleen de vraag is inderdaad dan voor wie. En er wordt vooral ook gekeken naar wat doen de twee linkse partijen, PvdA en GroenLinks. Ja. Want PvdA was voor het invoeren van die coronapas en daar was GroenLinks dan weer niet voor. Ja. Dus dat was toen een scheiding. Je merkt nu dat ze zich heel erg op de vlakte houden. Over, ze kijken, we wachten af waar het OMT mee komt. Ja. Maar in hoeverre kan een partij als de PvdA zich permitteren als 80% van de mensen die gevaccineerd is allerlei beperkende maatregelen opgelegd krijgen die ze in feite niet echt nodig hebben zelf. Even los van, en dat is misschien ook wel goed dat we dat even moeten benadrukken, er zijn ook mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. En voor die mensen moet natuurlijk altijd iets geregeld worden. Ik denk dat de hele Kamer dat sowieso vindt. Alleen er is ook een groep mensen die de kat uit de boom aan het kijken is en die kennelijk niet verleid kan worden om gevaccineerd te worden. Bijvoorbeeld in de grote steden, in de achterstandswijken. Ja. Waar mensen die ook vaak Nederlandse taal niet machtig zijn, zich door hun omgeving en hun kinderen en familie laten wijsmaken dat ze het maar vooral niet moeten doen. Die mensen belanden op de IC. Ja. En dat is dus echt een probleem. En dat moet, denk ik, veel directer moeten worden aangepakt dan dat je het probleem maar over de hele bevolking gaat uitspreiden nu. Omdat er de andere opties kennelijk onbespreekbaar zijn.
Maar dan krijg je toch wel de interessante situatie. Want het OMT zou vanuit wetenschappelijke kennis advies moeten geven, die dan al dan niet wordt overgenomen door het kabinet. Maar nu is er een enorme politieke druk ook richting het OMT. Van ja, met welk advies komen jullie nu? Want het ligt zo gevoelig. Inderdaad, Artje Kuik van de PvdA, die liep bijkans zwetend door het Tweede Kamergebouw, omdat ze zich in allerlei bochten probeerden te wringen om maar niks te zeggen. Wat precies. Ongevaccineerde zou kunnen schaden, of dan wel zwangere vrouwen.
Maar dat is precies, dat is ook het punt wat ik probeer te maken in de column van dinsdag. Dat we zien een herhaling van zetten. We zien allerlei medische experts uit het OMT allemaal voor eigen parochie preken wat zij eigenlijk belangrijk vinden. De ene is een kinderarts, de andere werkt op de IC. Die hebben allemaal een mening, mogen in de media, ook bij ons in de krant, maar ook op televisie en de radio, allemaal vertellen hoe zij de wereld beschouwen. En ook meestal vanuit hen expertise en vakgebied, daarbij nooit ooghoudend. Daar ging het gisteren trouwens bij Jinek gelukkig ook nog even over met Gommers. Ooghoudend voor de belangen van al die andere mensen die niet iets te maken hebben met de zorg, maar wel bijvoorbeeld met hun onderneming die straks misschien wel weer op opvallen staat, omdat er beperkingen worden opgelegd in openingstijden, in mensen die je kan toelaten in je zaak. En we zien wat dat betreft weer een herhaling van zetten gebeuren. En de politiek verschuilt zich achter leden van het OMT die overal mogen leeglopen en waar ook de coördinatie en de terughoudendheid binnen leden van het OMT ook totaal verdwenen is. En die Jaap van Dissel is weliswaar de coördinator en de voorzitter van het clubje, maar hij heeft verder geen enkel mogelijkheid om mensen te zeggen van nou, misschien maar even een paar weken niet op televisie of op de radio. Laten we eerst even samen een standpunt bepalen voordat we in een soort waaier wat van optredens.
Ja, wat eigenlijk heel normaal is, dat je zegt, we staan voor zo'n belangrijk moment weer waarin we beslissingen moeten gaan nemen. Misschien even allemaal uit de media met z'n allen.
Dat is waarom een kabinet altijd met één mond spreekt. Omdat als je een cacofonie van ministers krijgt die allemaal iets anders vinden, wat we natuurlijk in de coronacrisis op een gegeven moment wel Mona een beetje hebben gezien, waren wel meer mensen die niet altijd met de witte jassen eens waren. Alleen het gevaar is daarbij, kijk, dat mensen een ander inzicht hebben en soms ook iemand, de meerderheid hoeft niet altijd gelijk te hebben. Het kunnen ook minderheden zijn, ook in zo'n OMT die achteraf gezien in ieder geval misschien wel een beter punt hadden dan wat de meerderheid destijds heeft gevonden. Alleen het geeft voor een bevolking waar je opnieuw met de pet langs moet voor draagvlak. Ja. En voor begrip en het handhaven en het uitvoeren van adviezen van thuiswerken en dat soort dingen, geven we natuurlijk geen pas als er een beeld ontstaat van allerlei medische experts die lukraak met allerlei adviezen en meningen komen, terwijl het primaat over de besluitvorming van die maatregelen bij de politiek ligt, die duikt.
Ja. Het is heel interessant wat je allemaal zegt.
Gelukkig.
Ja, zeker luisteraars. Dit gaat misschien weer naar bonusminuten toe. Nee, maar twee aspecten die mij heel erg opvallen, Wouter. Je zegt de politiek verschuilt zich achter het OMT. Want dat wilde ik zeggen. Als je de vinger op de zere plek wilt leggen. Waar gaat dit dan mis? Wie laat het steken vallen?
Angst.
Nee, maar maak het dan eens concreet vanuit het kabinet.
Op dit moment is er eigenlijk sprake van een Twitterkamer der Staten-Generaal. En niet een Tweede Kamer der Staten-Generaal, maar een Twitterkamer der Staten-Generaal. Waar iedereen zich gek laat maken door wat er op sociale media door hele uitgesproken mensen wordt geventileerd. Er wordt voortdurend met allerlei theorieën gewapperd, want in Denemarken is het zo gegaan. En kijk, dit is wat in Noorwegen werkte. En weet je, allerlei, ook wat selectief geshopt. Overigens ook vanuit de andere kant, want er zijn natuurlijk ook ontwikkelingen gaande waarin je bijvoorbeeld ziet dat mensen die gevaccineerd zijn ook even zo besmettelijk zijn als mensen die dan niet gevaccineerd zijn. Althans, veel meer besmettelijker dan men aanvankelijk heeft gedacht. Dus je ziet dat de meningen voortdurend worden geuit en dat alles wat op een gegeven moment niet in het eigen straatje past, wordt weggezet als een schande. De gekste dingen krijg je om je oren als je alleen maar zegt dat op een gegeven moment een keuze gemaakt moet worden.
Ja.
Omdat anders, met zo'n tweede, ik had daar in die column van dinsdag het een en ander over geschreven. En de usual suspects die tekeer gaan op het moment dat ze iets horen wat ze niet bevalt. Dat is echt iets waar ook de Tweede Kamer zich kennelijk toch steeds van onder de indruk toont. Omdat er natuurlijk ook die mensen zijn die zich bij die Kamerleden melden. Er zijn nog wel wat mensen die wel hun rug recht durven houden. Ik noem eventjes de burgemeester van Utrecht nu, die wel durft in te zetten op
Sharon Dijksma natuurlijk.
Met dat Waku Waku restaurant. En op een gegeven moment wel ergens een streep trekken van nu is het klaar.
Ja.
De burgemeester van Amsterdam doet niets. Die heeft al aangegeven van ze gaat niet handhaven. Nou, jij gaat misschien ook wel eens naar een restaurant in Amsterdam. Wordt niet aan die coronapas wordt er gevraagd.
Nee.
Heb ik nu al in één week 3 keer meegemaakt.
Lang niet altijd. Nee,
dat je wel bij jezelf denkt van oké, op een gegeven moment is iets the law of the land. Hè? Zoals ze in Amerika zeggen. Er is een afspraak gemaakt dat we dit zo gaan doen. Dat is democratisch tot stand gekomen. En dan wordt vervolgens door lokale gezag. Ja, dat gaan we allemaal niet doen. Ja, wat moet die bevolking dan? Die denkt, nou ja, het hoeft kennelijk niet. Ja. We steken onze middelvinger op en we zitten nu nog maar in oktober. Wat gaan we eigenlijk in december doen? Als we nu alweer met allerlei dingen gaan aankomen die we van de bevolking eisen. Terwijl burgemeesters om hun moverende reden ook denken van ja, we hebben het allemaal niet echt. We hoeven het eigenlijk niet allemaal echt te doen. En die Kamer, want dat was natuurlijk jouw vraag, die is wat dat betreft eigenlijk ook niet trouw aan de eigen stem. Hè? Men heeft natuurlijk ergens voor gepleit en ervoor gestemd om op deze manier aan te vliegen. En je ziet nu vooral veel van die memes of die gifjes van die Homer die in die Haag zeg maar zich terugtrekt. Van nou ja, laten wij ons maar even niet laten horen.
Doe! Ja.
Nou, totdat het straks te laat is. En want die cijfers blijven gewoon oplopen. Ook als wij weer met mondkapjes in de supermarkt gaan oplopen natuurlijk. En wat ga je dan doen?
Ja, het andere aspect, Wouter. Godsamme zeg, wat is het? Is allemaal wel. Ja, ik krijg er eenmaal.
Je moet niet onze gelovige luisteraars.
Nee, dat zit
maar.
Ik zit in één keer spontaan aan kerst te denken hoe ik dat dan moet gaan organiseren.
Hadden jullie leuke plannen? Libische idee.
Nou, Dubai uitje.
Oh,
mezelf. Zeg ik nu gewoon even tegen de luisteraars zomaar. Ja. Maar dat wordt dan ook nog maar de vraag.
Nou, wat leuk is wel van dat soort uitjes. Want ik heb dat. Trouwens, dat ik was in Amerika deze zomer vanwege een omweg die hier. Want je mocht niet rechtstreeks vanuit de Schengenzone. Dus je moest naar een ander land waar je dan wel welkom was. Eerst 2 weken zitten. Dus dat heb ik toegedaan. We gaan niet zeggen wat het was. Maar dat je dus ook meekrijgt hoe in andere delen van de wereld het leven wordt geleid. En dat zal jij in Dubai merken, maar ik merk het in Amerika. Waarin zaken als achter geen alcohol schenken of zo. Of cafés dicht of na 9 niet meer de straat op. In sommige landen inderdaad wel gold. Maar er zijn ook bijvoorbeeld Amerika. Nou, kijk, ze echt zijn helemaal gek geworden. En daarom is het op zich wel goed dat de grenzen open blijven. Zodat we ook inzicht blijven krijgen in hoe er elders in de wereld met dit virus wordt geleefd. Want dat is, ik neem even misschien een zijpad nu. Maar er is ons verteld door het kabinet en door die medische experts. Dat wij moesten leren leven met het virus. Mm-hmm. Maar wat betekent dat dan als je in oktober besluit om mondkapjes in te gaan voeren? Denk je dat die over 2 weken dan weer niet meer nodig zijn? Nee, dat gaan we dus kennelijk tot maart voorhouden.
Ja. Ja.
Dus dat betekent dat we eigenlijk ons in een situatie laten robbelen. Zal ik maar even met een politiek leenwoord toen had Jan Pronk ooit gezegd van we laten ons Irak-oorlog in rommelen. Dat je eigenlijk helemaal niet leert leven met het virus. Nee, je legt de bevolking vrij vroeg in een koude, tochtige herfst en winter een reeks maatregelen op die ze weer heel erg lang moeten gaan volhouden.
Want dat is een punt wat we hebben natuurlijk vorig coronaseizoen al die persconferenties gedaan. En toen was eigenlijk ook een keer het punt bij al die maatregelen die werden afgekondigd. Voor hoe lang dan? Wist je nog?
Ja.
En dan, dit is echt zo tijdelijk. Kort als kan en tijdelijk. En dat ging natuurlijk ook over de avondklok toen. En elke keer werd het weer verlengd.
Ja.
Het andere
en dan zie je dus dat wij leren dus helemaal niet leven met het virus. Want we hebben er eigenlijk geen antwoord op. En in andere landen wordt er wel gewoon doorgeleefd. Ja, in Amerika dragen ze binnen overal mondkapjes al maandenlang. Het begon in de zomer en het is altijd doorgegaan. Maar voor de rest wordt daar het leven wel geleid.
Ja, ja, ja. Het andere punt wat mij nog opviel is met de pet langs. Dat je dus langs alle belangengroepen met de pet langs moet gaan van welke maatregel is voor u al dan niet te slikken. Maar als je zo beleid moet voeren, dan kom je er niet uit. Want je kan nu zeggen van, dit is, als je nu zou zeggen, we maken een scheiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Nou, dat ligt dan zo gevoelig bij ongevaccineerden. Oké, dan trekken we dat in. Maar als je straks inderdaad generieke maatregelen neemt, zijn er weer, wat jij ook al aangaf, andere lobbygroepen, supermarkteigenaren, café-eigenaren, cultuur, die zich dan weer gedupeerd voelen. Dus je kunt
dan krijg je
niet
die man,
goed doen.
Die man met die trui weer, die bij de talkshows gaat zitten om te klagen over dat het allemaal heel onrechtvaardig is voor de horeca.
Spekman?
Nee, je weet wie ik bedoel. Die meneer. Je krijgt weer. Wat denk je van al die artiesten? Als je straks weer niet naar theater mag of in beperkte setting. Wat denk je hoeveel acteurs en theaterdirecteuren weer in al die programma's gaan zien terugkeren. Om aan te geven hoe erg het toch is dat de cultuur toch het eerste slachtoffer wordt.
Ja.
Of de mensen in het onderwijs. Want die zeggen, weet je, je ziet het nu al weer gebeuren allemaal.
Talkshowtafels zijn in ieder geval goed gevuld voor de komende maanden. Dat staat wel vast. Zullen wij dit corona... Jij verwacht dus dinsdag even tot slot... generieke maatregelen vanuit het kabinet, stond ook het een en ander in de
een combinatie daarvan. Hè? Ik denk dus dat je rekening moet houden, maar het is altijd een beetje risky als we dat nu gaan zeggen, omdat zo as we speak in het katshuis zitten om over die maatregelen.
En we schetsen nou juist hoe gevoelig het allemaal ligt.
Ja, natuurlijk. We hebben op een gegeven moment een paar weken geleden natuurlijk een keer gehad dat er iets rond Ank Bijleveld gebeurde, waarbij ik het moest doen met de kennis die ik had voor een bepaalde tijd. Op een gegeven moment tijdens de uitzending was er een nieuwe ontwikkeling en toen moesten we daar nog een mouw aan passen, wat een oplettende luisteraar wel goed had opgemerkt.
Ja.
Maar je probeert zo accuraat en zo actueel mogelijk te zijn natuurlijk. Maar de stand zoals ik die begreep van gisteren en die we ook de afgelopen dagen in de krant hebben gezet, is dat dat je moet rekening houden met een combinatie van maatregelen die in ieder geval het laaghangend fruit zullen betreffen met betrekking tot mondkapjes, afstand te houden, adviezen om thuis te werken. In combinatie met toch iets van een verkenning of je de coronapas op andere plekken ook kan laten gelden. Dan is natuurlijk de vraag op welke manier dat gehandhaafd wordt.
Ja.
Dan hoor je weer tegen druk vanuit de burgemeesters die dan zeggen, dan worden wij weer geacht om dat op lokaal niveau te gaan handhaven. Ja. Hè? Niet alleen maar bij cafés, restaurants, maar ook op allerlei andere gelegenheden. En ook met werkgevers, die moeten natuurlijk dan ook voor politieagent gaan spelen. Dus daar is gewoon ook tegendruk. En daar zal maandag in het Veiligheidsberaad misschien ook wel weer een beweging tegen ontstaan. Dus het is nog een beetje koffiedik kijken. Maar je moet er wel rekening mee houden dat er een eerste stap wordt gezet. En het zou mij niet verbazen als we over een week of 2-3 tot de conclusie moeten komen dat het onvoldoende zoden aan de dijk heeft gezet. Ja. En dan is het eind november.
Ja. Ik ga de microfoonhengel maar alvast weer uit de schuur halen. Of cameraman Laurens Slooyer natuurlijk.
Het waren vier prachtige weken. We hebben er heerlijk van genoten.
Ja. Nou, nog zo'n leuk onderwerp, Wouter. Potverdorie, die snap ik wel je stemming van vandaag. Want klimaat is natuurlijk ook een zeer emotioneel debat. Deze week kwamen er twee rapporten naar buiten van het Planbureau voor de Leefomgeving en van de Raad van State. Daar gaat het over, haalt het kabinet de doelstelling om de CO2 te reduceren met de zelf opgelegde doelen. Laten we even luisteren wat voor reacties daarop kwamen van Jesse Klaver en Dylan Jezielgus.
Ik heb er vertrouwen in dat er prachtige woorden gaan komen, dat er enorme mooie doelstellingen komen, dat er veel geld voor wordt uitgetrokken. Maar uiteindelijk gaat het over wat ga je doen. En al 4 jaar roept dit kabinet dat ze het groenste kabinet ooit zijn, dat ze meer doen dan ooit tevoren.
Klimaatkampioen.
Ja, maar we zijn geen klimaatkampioen. We zijn gewoon de klimaatlosers van Europa.
Nou, er zal sowieso meer nodig zijn. Want er komen hogere doelen vanuit Europa. Dus dit is niet vandaag een verhaal van we zijn er al. Maar het is wel een iets optimistischer verhaal dan we hebben het zomaar niet gehaald en er gebeurt niks.
Overigens een fragment wat ik van BNR had gehoord op de radio. Dus waarvan akte. De klimaatlosers van Europa.
Hypocrisie wordt met een K geschreven voortaan. De K van Jesse Klaver. Als er één iemand eigenhandig het klimaatbeleid kon gaan bepalen voor de komende jaren, dan was het Jesse Klaver met zijn GroenLinks, die aan de onderhandelingstafel hadden kunnen plaatsnemen en ervoor hadden kunnen zorgen dat we nu niet meer in een formatie zaten, maar al een nieuw kabinet hadden. Waar Jesse Klaver vicepremier en minister van Klimaat was geweest en al die grote woorden die hij nu bezigt in de praktijk had kunnen brengen om iets voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat is de realiteit. En dan vanuit de heup aan het schieten op het feit dat het allemaal niet goed is en dat het klimaatlosers van Europa. Nou, dan valt ook echt wel met een korreltje zout te nemen. Want PBL heeft juist aangegeven dat we toch wel behoorlijk op streek zijn in het bereiken van een aantal doelen, maar dat er inderdaad nog een tandje bij moet. Nou, dat is ook geen nieuws, want dat heeft Rutte tijdens de algemene beschouwingen al gezegd. Die had gezegd, we maken 6,8 miljard vrij, maar er moet waarschijnlijk nog meer geld bij om dit allemaal te halen. En het feit dat je erover eens bent dat er wat moet gebeuren, betekent niet dat daarmee ook iedereen aan het vertellen is welke oplossingen dan moeten worden aangeleverd. Want er zei, er moet meer gebeuren. Maar je hoort heel weinig mensen de afgelopen 24 uur praten over wat is dan precies. zullen we de benzine nog wat duurder maken? Want ja, die staat inmiddels toch maar op 2,09 euro per liter. Dus ja, zullen we er 3 euro van maken? Niemand durft dat soort dingen te benoemen. We zitten eigenlijk weer terug in de situatie zoals we dat 3 jaar geleden hadden met de presentatie van het klimaatakkoord, waarin er ook hele grote vergezichten werden geschetst en werd gezegd, oké, we moeten dit en we moeten dat. En dat moet uiteindelijk vooral betaald worden door de burger. Want die moet zijn huis gaan verduurzamen. Ja. En ja, dan gaat hij maar even 30 mil lenen. En dan verdient hij dat volgens Diederik Samsom wel in 30 jaar terug of zo. Alsof mensen van 82, ik heb ze toen zelf ontmoet met een bezoek van minister Ollongren met de koning in een Utrechtse wijk over Vecht. Waarin mensen gewoon te horen kregen van ja, u moet uw huis gaan verduurzamen. En die man zei, ik denk dat ik nog een paar jaar leef. Waar moet ik het geld vandaan halen? Ja. En wie gaat mij helpen? Ja, ja, zei de minister. Ja, daar moeten we wel iets mee doen. Nou ja, geen wonder, er is weinig terechtgekomen van woningen van het gas afhalen. Ja. Maar het geeft maar weer aan dat er wordt vooral heel met grootspraak gezegd van er moet meer gebeuren en het kabinet doet te weinig. Maar zodra je dan tot concrete maatregelen komt, dan zal je toch echt aan mensen moeten vertellen wat dat voor hun leven betekent. Ja. Dat belooft weinig goeds wat dat betreft. Dus we zitten eigenlijk weer in die klimaatramdiscussie waarin het kabinet even vanuit leek te zijn ontsnapt, omdat ze hebben gezegd het moet haalbaar en betaalbaar worden. Op zich natuurlijk helemaal geen gekke gedachte. Een politiek die haalbaar is, is sowieso volgens mij het streven. En betaalbaar betekent dat de burger er niet de dupe van wordt. Dat wordt nu door de klimaatpauze Ed Nijpels alweer ten grave gedragen van ja, dat is niet realistisch. Ja, maar wat is dan wel realistisch? Iets wat onhaalbaar is, verlangen van mensen? Of iets wat niet te betalen is? Dat de verlangen van mensen? Kortom, Ik vond het wel echt vooral van Klaver, want ik het al stuitend. Want ik dacht, als jij echt het verschil wil maken, dan ga je niet voor het hachje van het redden van je politieke partij met je alliantie met de PvdA. Nee. Maar dan ga je verantwoordelijkheid nemen in het kabinet zitten.
Maar tegelijkertijd zijn er hoge doelstellingen waar Nederland zich wel heeft gecommitteerd. Hè? Als het gaat over de EU, als het gaat over het eigen beleid. Dan zal het kabinet dus misschien toch, als ze de eigen doelstelling wil halen, een maatregelenpakket moeten aankondigen die dan harder bij de bevolking valt. Want anders ga je het dus, wat ook PBL zegt, ja, dan zit je, ik geloof 38% in 2030 de reductie. Het moet geloof ik 40 zijn. Dan ga je dat dus niet halen. Of je moet je doelstellingen bijstellen.
Ja, nou het grappige is dat vanuit Europa er ook allerlei nieuwe eisen en doelen zijn opgericht. En dat dus ook geld gaat kosten. Hè? Dat ook in kaart was gebracht. En dat dingen van Timmermans, die kwam dan met zijn plannen. En dat duidelijk is geworden dat voor bijvoorbeeld de energierekening of voor de benzine of de auto, zo, dat veel geld gaat kosten. En dat de PvdA notabene had gezegd, ja, dat moet dan maar gecompenseerd worden. Dus precies eigenlijk wat Jesse Klaver hekelt. Namelijk, ja, er wordt gezegd, dan wordt er geld tegenaan gesmeten. Maar dat is niet genoeg. En dat is precies wat het kabinet heeft gedaan en waarschijnlijk ook nog gaat doen. Namelijk meer geld vrijmaken om het klimaatbeleid in ieder geval betaalbaar te maken. Maar dat is dan kennelijk niet goed. Maar ja, wat is er dan wel nodig? Ja. En dan kom je al heel snel in draconische maatregelen, denk ik. In het omzetten van al die mooie woorden van je mag niet meer met het vliegtuig naar Berlijn, want je kan ook met een trein die er 7 uur over doet of 6,5. Weet je, want wij vinden nog steeds dat het geen goed idee is om bijvoorbeeld een HSL naar Berlijn aan te leggen. Want dan is die deal ook veel beter te verkopen. Maar dan moet je er inderdaad wel geld en politiek commitment voor vrijmaken. Er was een mooi plan van Wopke Hoekstra en Erik Wiebes, het Wopke Wiebes Fonds, om tientallen miljarden te reserveren om te investeren in de economische infrastructuur, wat je ook heel goed natuurlijk voor allerlei klimaatvriendelijke maatregelen in zou kunnen zetten. En metro's in Amsterdam en infrastructuur Rotterdam, Utrecht. En er is echt nog, een habbekrats is er inmiddels van dat fonds vrijgemaakt. Omdat ook, de commissie zegt, ja, die plannen zijn niet goed genoeg. De Kamer zegt, nou, geef die commissie maar niet te veel macht, want wij gaan over het budget. En ondertussen gebeurt er niks. Ja. Dus iedereen blijft steeds roepen van, er moet van alles gebeuren en we moeten de tering naar de nering zetten. Maar bijvoorbeeld over het spoor, dat vind ik altijd het meest voor de hand liggende onderwerp, zie je dat er eigenlijk, welk grote infrastructurele project in Nederland vindt er nu plaats?
Komt de uitbreiding van de Noord-Zuidlijn er nou aan?
Nee, die is ook weer uitgesteld. Er gebeurt eigenlijk, en het gaat niet alleen
naar, naar Groningen, hè? Lelystad Groningen.
Is nog geen spadegrond in gegaan.
Ze willen het wel allemaal, hè? Hoorden we toen voor de verkiezingen.
En het grappige is dat we natuurlijk ook weten van eerdere parlementaire enquêtecommissies dat er juist heel erg tegen gewaarschuwd werd, omdat het niet rendabel is en dat soort dingen. Maar goed, dat is alweer voor 10 jaar geleden en dan is het allemaal niet meer relevant in Den Haag natuurlijk. Maar je ziet dus dat er worden grote woorden gebruikt en eisen gesteld van er moet nu worden ingegrepen. Ja. Maar op het moment dat je dan zegt, oké, wat willen jullie dan? Ja, vleesbelasting. Ja, dan ga je gewoon een paar euro op vlezen. Wie gaat dat compenseren voor mensen? Ja. Niet, dat gaan mensen gewoon zelf
doen. Lastenverzwaring voor bedrijven kom je dan uiteindelijk toch weer op uit. Hè?
Ook dat. Nou, dan gooi je er nog een paar miljard aan lastenverzwaring tegenaan. Ja. En dan is het probleem ook nog niet opgelost.
Nee.
Kortom,
dat is ook een gezellig onderwerp. Maar we hebben één leuk onderwerp en dat is de formatie. Toch, Wouter? Je had een leuke in het vizier, zoals het dan heet. Mensen gaan dat lezen in de Telegraaf. Over het wel en wee van journalisten in den landen. Wat ze allemaal meemaken en zien. Dat ging natuurlijk over de formatie. Ze zijn weer in Hilversum neergestreken. Prachtig landgoed. Veel groen. Remkes en Koolmees doen af en toe een sigaretje buiten.
Ja. Ik als ik Koolmees was ook niet meer gaan doen, hè, trouwens. Want dat was ook een beetje raar.
Wat?
Ja, we zitten nu. Ik voel me nu een beetje als Joost Veeklink. Dat is toch wel een beetje raar. Maar het was wel een beetje raar natuurlijk. 2 weken geleden met dat persmoment van Johan Remkes en Wouter Koolmees. Ja, dat Wouter Koolmees zich ineens niet goed voelde worden.
Nee.
Dan kijk je naar hem en dan zie je dat geroken. Dan gun je die man, wat een ontzettend sympathieke politicus, Wouter Koolmees. Maar je gunt hem toch wel een wat gezonder leven. Ja. Al dat gerookte nou bij past. Ja. Normaal zou ik zeggen, iedereen moet dat zelf weten. Ja. Dat moet hij ook vooral doen. Alleen op het moment dat er persconferenties zijn en een minister die staat ongeveer op omvallen omdat hij zich niet goed voelt vanwege opnieuw weer druk in zijn leven, namelijk tot de succes maken van de formatie, dan voel je daar toch wel een beetje voor mee. Maar goed, laten we hopen dat hij een beetje op zichzelf past. Maar inderdaad, ze zijn met elkaar naar de Zwaluweberg getrokken om dit keer wel te blijven slapen, begreep ik.
Ja, zeker.
In ieder geval gisteren, ik weet niet of het vanavond ook is gebeurd, omdat Mark Rutte een aantal afspraken had en Wopke Hoekstra moest naar Rome. Dus dan weet ik niet of hij dan gisteren naar huis is gegaan om nog even zijn koffers te pakken, omdat hij naar de G20 moet in Rome. Maar goed, doet er in feite ook niet toe. Er was in ieder geval een commitment van, in ieder geval de eerste nacht, dat ze dachten we moeten misschien toch iets aan de bonding doen.
Ja, nee, ik zit te visualiseren hoe dat dan gaat als ze blijven slapen. En dan staan ze op met z'n allen en het ontbijtbuffet staat klaar.
Nou, vorige editie waren er niet alleen de partijleiders en de secondanten en de informateur Zalm destijds. Maar waren er ook mensen uit de entourage bij de spindokters bijvoorbeeld. Ja. Maar er was niet genoeg ruimte voor iedereen op de Zwaluweberg. Dus die moesten in een ander hotel gaan slapen. Dus die zaten sowieso dan niet in dat complex, maar die moesten dan een beetje weg. En die kwamen dan vervolgens weer terug inderdaad. Maar het was Spartaans, hoorden we toen. Veldbedjes of zo. Nou, dat is natuurlijk ook niet echt heel bevorderlijk voor de nachtrust. Als je niet lekker kan slapen.
Nee. Maar goed, maar dat gaan we wellicht allemaal
geheel terzijde, jij zou zeggen.
Ik zou liever, denk ik, dan daar niet slapen en in een hotelletje vlakbij. En me 's ochtends gewoon melden nadat ik een lekker kopje koffie heb gedronken. En dan weer verder. Hebben we nog iets concreets wat we kunnen meedelen? We zagen Segers deze week met een enorme koffer arriveren. Vol met stukken. Ja, dat zijn toch de beelden die dan beklijven. Hè? Ik zag hier zoeken naar een shot om dan de rokers te kunnen pakken.
Tandenborsten.
Het was een grote koffer, was het? Echt zo?
Misschien waren ze kinderen met een kleine koffer op stap.
Ja, dat zou ook kunnen.
Ik zou daar niet al te veel waarde aan hechten. Wat ik wel begrijp is dat de bedoeling was dat er meters gemaakt werden. Dat er echt daadwerkelijk ook echt onderhandeld werd, waar een heleboel secondanten de afgelopen weken vooral voorbereidend werk hebben gedaan. Maar wat mij vooral opviel is, wat ik daarvan hoorde, is dat medisch-ethische dossier, hè, wat toch het grote struikelblok zou moeten zijn tussen ChristenUnie en D66, dat in ieder geval tot dat moment nog helemaal niet duidelijk was geworden dat nou het grote struikelblok zou zijn. Dat je toch weer terugkomt bij de situatie zoals we die eigenlijk 2 jaar geleden al door Sigrid, of een jaar geleden door Sigrid Kaag hoorden geschetst. Namelijk dat het land op dit moment, ook al is het een serieuze kwestie, niet bezig is met de voltooid levenwet met z'n allen. Hoe belangrijk dat voor sommige mensen en ook in haar achterban ook is. Nou, dan is het toen van teruggekomen onder druk van die achterban. Maar de duiding die ik nu weer opving was dat we eigenlijk weer in die situatie zitten. Namelijk, het is belangrijk en er zal ongetwijfeld nog pittig over onderhandeld moeten worden. Maar het idee dat daarom het kabinet Rutte 4 kan komen, dat werd echt totaal niet meer herkend. En dan denk je wel bij jezelf van lieve hemel, we hebben dan een half jaar lang zo moeilijk over gedaan.
En de tijd tikt door, 226 dagen, de langste naoorlogse formatie. Mm-hmm. Rutte 3 is verbroken, dat record. We gaan het afwachten wat eruit komt. Er wordt asiel nog een heel gevoelig punt. Want dat is natuurlijk, Wilders was deze week nog in Ter Apel. Broekers Knol het vuur aan de schenen gelegd.
Dat is natuurlijk ook allemaal ketelmuziek. Want die ziet gewoon een gouden electorale kans. Hè? Je moet ook sowieso in de... Kijk, Wilders die vindt dat soort dingen ook wel heel erg leuk om te doen. Om zich onder de mensen te begeven. Want hij is, zoals je weet, natuurlijk al 17 jaar min of meer opgesloten. Vreemde in eigen land, zwaar bewaakt, kan niet zomaar over straat lopen. Moet voor zijn leven vrezen. Dus op het moment dat je ergens komt en je wordt als een popster onthaald door de bevolking.
Popster
die allemaal
Ter Apel.
Ja, met je op de foto willen. Dan geeft dat natuurlijk ook een heel fijn gevoel. En dat gun je hem wat dat betreft ook. Maar Wilders is met zijn politiek rond het asielbeleid, maar ook over corona en andere zaken, natuurlijk heel erg zich ervan bewust dat er concurrentie is bijgekomen met Forum, die in ieder geval op het coronadossier de afgelopen verkiezingen wel even 8 zetels wisten binnen te slepen. Ja. En er waren er in ieder geval 3 leek het van de PVV, hè, want die gingen 3 omlaag. Dus Wilders die heeft zich voorgenomen om zich niet opnieuw de kaas van het brood te laten eten door Thierry Baudet of door Joost Eerdmans van Ja 21. Dus die blijft gewoon op de trom slaan.
Ja, en Wilders tot slot.
En je vraag was over het asielbeleid. Of dat dan nog
precies. Jij zei ketelmuziek, dat het toch niet een groot thema zou worden.
Nou nee, ketelmuziek van de oppositie, die er van alles van vindt. Maar het kabinet staat nu en de aanstaande coalitie natuurlijk wel voor het dilemma dat je vorm moet geven aan bijvoorbeeld een terugkeerbeleid, maar ook aan een incasseringsvermogen voor de samenleving als je met grote woorden een heleboel Afghanen hier naartoe wil halen. Mm-hmm. Zeker mensen die Nederland geholpen hebben, waar iets voor gedaan moet worden. Maar daar zit ook vaak nog een heel cordon aan familie en vrienden die ook allemaal die veiligheid in Nederland gunnen. En dat de draagkracht onder de bevolking daar wel door van moet, die moet wel aanwezig zijn. Ja. En als je ziet dat het kabinet oproept voor 1200 opvangplekken en ze hebben er geloof ik de helft uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ja. Dat geeft dat weinig.
Nee, ze hebben tot 1 november volgens mij. Dus ze zijn nog bezig om gemeenten te overtuigen om meer opvangplekken vrij te maken.
Ja, maar dan zie je dus dat de mooie woorden die ook in de Tweede Kamer worden gebruikt van we moeten solidair zijn en we moeten barmhartig zijn, die mensen opvangen. Als puntje bij paaltje komt, door in de provincies, maar ook in de gemeenten en dus ook door de bevolking, want die mensen, die politici daar, die zijn bezig namens die bevolking, dat daar wel enige ruimte tussen zit in dat wensdenken en de draagkracht en het draagvlak voor allemaal nieuwe huizen en opvangmogelijkheden, terwijl de eigen bevolking daar moeite mee heeft. En dat zag je een paar jaar geleden toen Rutte 2 nog zat, op een gegeven moment ook gebeuren. En met die asielcrisis toen, dat ze ook in de, dat was toen de hijsessie aan het begin van het nieuwe politieke jaar. Het was op het strand bij Wassenaar, bij de Wassenaarse Slag. En dat Rutte en Asscher toen, ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar onder donkere wolken, want het was niet zo mooi weer die dag, toch wel aan het uitleggen waren dat zelfs de PvdA, die toch altijd behoorlijk op een andere manier het asielbeleid aanvloog dan de VVD, zich wel had binnenskamers ook wel had uitgesproken dat als het om solidariteit gaat, je niet uit het oog moet verliezen dat er ook nog een Nederlandse bevolking is die zich misschien niet solidair behandeld voelt op het moment dat je alleen maar oog hebt voor mensen die je uit goede bedoelingen hier probeert op te vangen.
Ja, het draagvlak moet er wel zijn.
Ja, en dat is denk ik een opgave die in de Zwaluwberg en volgende week in Groningen, als ze natuurlijk voor de onderhandelingen naar het Groningse provinciehuis, meen ik, trokken. Of was het stads...
Nee, dat weet ik even
provinciehuis. Okay. Dat je daar wel een balans in moet vinden. Dat je barmhartig wil zijn en een goed functioneert asielbeleid, maar tegelijkertijd oog moet blijven houden voor de bevolking die misschien wat minder enthousiast is over de goede bedoelingen.
Ik voel een opmaat naar hele spannende politieke tijden zo. Dat destilleer ik uit deze podcast. Ik wou nog zeggen dat jij altijd alle signalen probeert te voelen van wie maakt welk gebaar. En uiteindelijk moest Geert Wilders naar de tandarts toen die op zijn tand zat te tikken.
Ja, maar nu gaan we weer terug naar die column. Ja, nee. Mensen, waar gaat het nou weer over
hebben? Ik kan geen afscheid nemen.
Never can say goodbye.
Ik ga nu lees gewoon die column.
Ja, dat was dus het vizier. Het ging over loeren en hoe wij als journalisten heel moeilijk op dit moment informatie loskrijgen. Omdat de onderhandelingen binnen de Kamer zijn. Ja. En alles wat er uitlekt onmiddellijk op een schoutschaaltje gewogen wordt door de onderhandelaars. Wordt bekeken wie van jullie heeft gelekt en waarom. En dat ze daarom, om zichzelf die ellende te besparen, zoveel mogelijk hun mond houden tot het echt helemaal misgaat of tot er zicht is op een succes van die onderhandelingen. En dat betekent dat je als journalisten vooral goed moet opletten, moet rondbellen en inderdaad door de hekken van bijvoorbeeld het katshuis, als ze daar weer zitten, in de tuin moet gluren. Welke mimiek zie je? Je had het net over de rokende informateurs Remkes en Koolmees. De anekdote die ik aanhaal in het vizier, in die viziercolumn, was op een gegeven moment tijdens de tussenformatie, zullen we maar zeggen, de onderhandeling in 2012 in het Catshuis met gedogen PVV over een extra 10, 12 miljard die moest komen. Dat we door de ramen of door de hekken zagen te gluren. We zagen ze in de tuin zitten. Het was toen kennelijk een mooie lentedag. En op een gegeven moment stond iedereen collectief op en Wilders die tikte op zijn tanden. En iedereen dacht, nou, wat betekent dat nou? Lust hij zijn rouw? Of bepaalt hij dat iedereen ineens er vandoor moet omdat hij een soort signaal geeft? Het was een heel opvallend beeld. En toen bleek achteraf, kwamen we achter dat hij naar de tandarts moest. En dat daardoor er niet meer onderhandeld kon worden die dag. En dat toen iedereen dacht, nou, dan gaan we maar naar huis. Ja. Dus je denkt, het is heel erg. Of wat is dat? En uiteindelijk viel het dan mee. Ja. Dus dat.
We gaan daarmee afsluiten. Wouter, dankjewel en tot heel snel. Laten we hopen op... Waar hopen we eigenlijk op? Ik wou de depressiviteit doorbreken.
Op een gezond Nederland.
Op een gezond Nederland. Dank voor het luisteren.